De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Arie den Dekker deed waarvoor overheidsdiensten in Brabant al jaren pleiten. Hij meldde wat hij had gezien na een liquidatie in zijn thuisplaats Os. Hij kwam terecht in een beveiligingsprogramma van de overheid en zag zijn leven voorgoed veranderen. Wat is de prijs van praten met de politie?
Arie den Dekker is een Ossenaar en daar typeer je misschien wel meteen mee. 54 jaar oud, woont al bijna zijn hele leven in die Brabantse stad. Iets wat onaangepaste man. Hij kan bijvoorbeeld niet lezen, hij kan bijvoorbeeld niet schrijven.
Bram Enderdijk is correspondent Brabant en maakte dit verhaal samen met misdaadverslaggever Jan Meijers.
Arie die komt echt uit de volksbuurt. Nou ja, als je hem hoort praten, dan hoor je het Brabantse er meteen doorheen.
Ja, ik kom zelf ook uit een volksbuurt. Ja, gewoon een normale jongen. En we kennen elkaar allemaal, ons is niet zo groot, hè.
Zo'n 30 jaar geleden hield hij zich bezig met zaken waarvoor je achter de tralies kan komen. Dan moet je denken aan overvallen bijvoorbeeld. Maar hij zegt zelf, dat heb ik al jaren achter me gelaten. Sindsdien heb ik een beetje gehandeld in honden. Hij heeft ook een uitkering. En Arie den Dekker woonde vlakbij een berucht woonwagenkamp in Os. Aan de Angelbaatstraat is dat. En dat was een huis waar hij eigenlijk wel blij was. En dat is een beetje raar te begrijpen als hij dan omschrijft hoe dat er dan aan toe ging. Want hij vertelt van ja, het huis was eigenlijk niet meer helemaal goed. Daar kwamen de ratten ook door de planken naar boven kruipen. Maar ik had het er naar mijn zin, zegt hij dan. Tot de zondagnacht van 3 op 4 juni 2018. Arie zit na 12 uur al nog buiten met zijn honden in de buurt.
Ik zit buiten met hond.
En hij hoort knallen door de nacht.
Ik hoor 3 keer schieten en doe 5 keer. Dus bam, bam, bam. En dan
is het even stil.
Een seconde ertussen of 2 seconden.
En daarna nog 5.
Dit ziet hij gebeuren.
Ja. En wat hij ook ziet, hij ziet een auto langsrijden. Dat is een Audi, vertelt hij.
Komt er een auto keihard langs mij gereden, langs die weg. En ik kon 20 meter van die weg af. Dus ik hoorde die auto, die hoorde ik al aankomen. En die auto die had zo'n raar geluid, dat klapper. Bam, 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 bam.
En op een gegeven moment komt er dan een auto zijn straat in rijden. Vlakbij zijn huis zit namelijk een soort ambulancepost. En er roept iemand van...
Rij achter mij aan, ze hebben iemand doodgeschoten. Toen heb ik de politie gebeld, toen heb ik tegen de politie gezegd... Luister eens, ik heb een auto weg zien rijden en ik heb 8 schoten gehoord.
Hij belt de politie. Iets wat hij eigenlijk in zijn hele leven nog nooit, bijna nooit heeft gedaan. En nu, achteraf, zegt hij van... Dat was eigenlijk het moment, achteraf gezien, waarop mijn leven voorgoed is veranderd.
En dan kan ze zeggen, u moet de waarheid spreken, sluit mij maar op. Maar van mij nooit een woord meer. En dan raad ik ook iedereen aan. Dat meen ik echt, jongen, want je zit in de lenden, hè.
Want wat is er nou precies gebeurd die nacht dat Arie de politie belde?
De nacht dat Arie de politie belt, is er een liquidatie gepleegd.
Grote opschudding vannacht in Os. Bij een woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat werd een man doodgeschoten. Het gaat om de 30-jarige Peter Nette.
We troffen de man op straat aan, langere tijd gereanimeerd. Maar de man is aan zijn verwonding overleden op straat.
En dat gebeurde vlak bij een woonwagenkampje aan die Hoogheuvelstraat. En dat is wel een bijzondere plek. Dat is namelijk de plek die later terrein is van een enorme actie van politie en justitie. Operatie Alpha. Waarin ze op zoek gaan eigenlijk naar de criminele activiteiten van de familie van Martin R. In de lokale media ook wel de godvader van Brabant genoemd.
Het is een van de grootste acties tegen de drugscriminaliteit ooit. Operatie Alpha. Honderden medewerkers van politie, justitie, defensie en de Belastingdienst hebben de afgelopen periode invallen gedaan in woonwagenkampen in Brabant.
Met man en macht wordt er gezocht op het woonwagenkamp in Os. Alles voor het bewijs tegen de topcrimineel Martin R. en zijn familie.
Ondergrondse containers waarin zware wapens liggen verborgen.
2 M16's, 8 Kalashnikovs, 6 handvuurwapens. We hebben drugs aangetroffen, chemicaliën, pillen. We hebben geld aangetroffen en dat is allemaal in beslag genomen.
Er wordt dus iemand doodgeschoten vlak bij een woonwagenkampje. En Arie heeft die schoten gehoord omdat hij daar vlakbij woont. Hij woont er echt om de hoek. En een poosje later komen er dan 2 rechercheurs bij hem thuis.
Ik kwam eerst de wijkagent en die vroeg of ik naar het politiebureau wou gaan. En ik zeg tegen die wijkagent, kijk eens hoe mooi weer het is. Ik zeg, laat de politie maar naar mij toe komen.
En dan vertelt hij hetzelfde verhaal, dat hij een auto heeft zien wegrijden. Hij beschrijft die auto. Hij vertelt ook aan de politie dat hij niet heeft gezien wie er in die auto zat.
En wat betekent dat voor hem op dat moment om te praten met de politie in die buurt?
Je moet je voorstellen dat er mensen zijn in buurten in Os die eigenlijk zelden met de politie praten. Je kan het soms hebben over de omerta van Os. We hebben ook mensen gesproken die dat noemen, hè? De Osse omerta.
Het woord valt daar.
Dat valt daar, ja. Van we praten niet. We praten niet met de politie, ook niet met buitenstaanders eigenlijk. Wat wij zien, wat wij horen, daar zwijgen we over.
Dat lijkt me wel een probleem ook voor de opsporing. Want als jij bijvoorbeeld een moord bij een woonwagenkamp wil oplossen en niemand in de buurt wil praten, dan sta je wel voor een enorme uitdaging.
Het is zeker een probleem als je misdaad wil aanpakken. En in Brabant is er op een gegeven moment een campagne gestart die ze noemde Je bent een held als je meldt.
Heel veel inwoners kunnen ook dingen zien. Als er auto's rijden met vreemde nummerborden of mensen die erg rondhangen. Zorg dat je ook meldt. Je bent een held als je meldt. En zeker geen verrader. Het is je burgerplicht om te melden.
En is dat dan ook de reden dat Arie gaat praten? Doorbreken van die stilte?
Nee, Arie die denkt helemaal niet aan campagnes of aan redenen waarom die gaat praten. Die heeft in een opwelling de telefoon gepakt en 112 gebeld.
Maar Arie die praat met de politie. Het is niet alsof hij in een rechtbank opstaat. Hij wijst naar de hoge maffiabaas, zegt deze was het. Hij vertelt gewoon wat hij zag die avond. Maar ook dat is het doorbreken van een omerta.
Ja, inderdaad. Een paar maanden later blaffen de honden van Arie midden in de nacht. En hoort hij het gerinkel van glas. En hij kijkt naar buiten en hij ziet een lange jongen staan met een soort van fles in zijn hand. Wat waarschijnlijk een Molotov cocktail is. Want als hij die fles naar binnen gooit, dan staat zijn huis binnen de kortste keren in de brand.
De vlammen die kwamen die kamer al binnen, jongen. En ik kwam hulp meenemen, snap je? En dat ging niet. Ik kon niet onder het bed kruipen, zeg maar, om de hondje te pakken.
Arie ziet een van zijn honden, die hem heel erg dierbaar is, in de vlammen eigenlijk opgaan en kan zelf nog net naar buiten gaan om zichzelf in veiligheid te brengen.
Er wordt dus een aanslag op zijn leven gepleegd, die hij gelukkig overleeft. En wat gebeurt er vanaf dat moment?
Arie vertelt dan dat de politie ingrijpt en dat hij eerst in een hotel in Eindhoven wordt gezet. En dat hij op een gegeven moment zelfs terechtkomt in een stelsel. Het stelsel bewaken en beveiligen. Hij komt erin terecht omdat de dreiging op zijn leven blijkbaar zo aanwezig is dat er wordt gezegd van dit is misschien wel het beste om te doen, ja.
En wat is dat voor een programma?
Dat is een programma wat een soort samenspel is, kun je zeggen, van verschillende overheidsdiensten die dan wordt aangestuurd door de officier van justitie, hoofdofficier van justitie vaak, in de regio. Nou, dat is nu dus Oost-Brabant. En daar kunnen allerlei mensen onder vallen. Mensen die op een of andere manier hun leven niet zeker zijn, bijvoorbeeld. En je moet het zo zien, in Nederland kunnen getuigen hierin terechtkomen, in dit stelsel bewaken en beveiligen. Maar ze kunnen ook terechtkomen bij het team getuigenbescherming. En dat is een soort van de eredivisie van het beschermen van mensen. Dat zijn bijvoorbeeld ook de kroongetuigen die daar vaak in terechtkomen. Hè? Die soms misschien zelfs wel een andere identiteit krijgen. Dat is een ander verhaal dan dit. Dit is de regionale variant. Dus in deze variant komt Arie terecht.
En wat houdt het programma in voor Arie? Wat verandert er vanaf dat moment in zijn leven?
Wat er verandert is dat hij op een gegeven moment zichzelf terugvindt op een vakantiepark in het Brabantse Valkenswaard.
Nou, dan brengen ze jou naar, naar zo'n vakantiepark. Ik heb centerparks. En dan zit ik er zonder geld.
Tegen hem wordt gezegd van ja, niet bellen met mensen. Dus niet vertellen waar je zit. En dat vindt hij moeilijk, want hij wil ook heel graag met familie spreken bijvoorbeeld.
Je mag niemand bellen, je mag met niemand praten. De hele nacht, van 's morgens tot 's avonds. Niks te doen. De televisie te kijken. Ik word net gek op die camping.
Hij is eenzaam.
Hij is eenzaam.
En hoe lang blijft hij daar in dit park?
Arie vertelt het vanwege die dreiging, hè, dat hij steeds verplaatst wordt. Dus hij blijft niet op dat park in Valkenswaard, waar hij dan in zo'n caravan zit. Nee, hij gaat van de ene plek naar de andere.
Ik ben begonnen in Eindhoven een hotel. Toen ben ik naar Centerparks gebracht. Mm-hmm. Van Centerparks ben ik naar Wageningen gebracht, vlakbij de universiteit. Van Wageningen ben ik naar Vught gebracht.
Vakantiepark in Vught. In een hotel ben ik nog even geweest, bij een vakantiepark vlakbij Den Bosch.
3 weken... In zo'n, noemen ze nou, bread and breakfast of iets, noemen ze nou?
Bed and breakfast.
Toen kwamen ze me weer ophalen. Hebben ze me weer ergens in een polder neergedaan op een camping waar helemaal gestoord werd. Nou, toen hebben ze me opgehaald en toen hebben ze me gebracht naar Overloon.
Een huisje bij Overloon.
Hoe lang blijft dit aan de gang?
Dat duurt zo'n maand of 4, misschien 5. Het is een beetje diffuus omdat hij niet een hele strakke tijdlijn heeft bijgehouden. Op een gegeven moment heeft Arie het gehad. En wat heeft hij precies gehad? Hij vertelt zelf van ja, ik moest gewoon met iemand praten.
Ja, op een duur, ja, je loopt zo van rond. Heb ik tegen een man verteld, ja, waarom ik daar zat? Dat ik onder moest duiken voor die flauwekul en dat ik niet weet waarom. En dat ik denk van, oh, dat ik er net gek van word.
Hij breekt de regels van dit programma.
Zonder dat hij zelf weet, naar zeggen van zijn advocaat, wat voor consequenties dat gaat hebben.
Want wat zijn die consequenties dan?
Wat er dan gebeurt volgens Arie is dat hij gebeld wordt door zijn contactpersoon, door de wijkagent.
Arie zegt, het stelsel stopt er nu mee. En ze komen jou om 12:30 ophalen. Ik zeg, waar moet ik dan naartoe? Ja, ze zegt, dan moet je zelf weten.
Naar eigen zeggen wordt hij op een gegeven moment terug vervoerd naar Os. En wordt hij voor het kantoor van zijn advocaat neergezet. Ja, dan begint eigenlijk het verhaal van, ja, wat nu? Hè? En wat hij heel graag wil, is een huis in Os. Aanvankelijk is het een probleem, omdat de burgemeester zegt van ja, we willen jou eigenlijk liever niet meer in Os hebben. Op een gegeven moment wordt dat dan wel weer opgeheven, dat verbod. Krijgt hij ook verschillende huizen aangeboden. Maar dat zijn appartementen en hij wil een plek in Os waar hij met zijn honden kan wonen. Dat is voor hem het doel. En dat lukt niet.
Mijn interesseert nu wel gewoon als ik maar aan de gang kan met mijn honden. Ik maak me niet uit waar ze me neerhouden. Als ik mijn honden maar heb.
En wat doet hij dan vervolgens?
Arie vertelt dan aan ons van ja, op dat moment knapte er een soort van iets bij mij. En ik wilde gewoon duidelijk maken van, ik wil dat er iets gebeurt. En dan doet hij dingen die best wel ver gaan. Hij gaat naar het gemeentehuis toe, meerdere keren. Wat hij er bijvoorbeeld doet is rotte vis neerleggen bij het gemeentehuis. Hij zegt van ja, ze hebben scheid aan me, hè? Ik voel me als stront behandeld. Dus hij overgiet zichzelf met stront en gaat dan naar het gemeentehuis toe.
Ik blijf als stroomhandel worden. Ik heb nog steeds geen huis. Ik ben al 9 maanden ben ik al aan het zwerven. Hier, nou eens ophouden die los. Als stront!
En dat doet hij meerdere keren. Zelfs een keer dat hij benzine over zich heen gooit en zichzelf dreigt in de brand te steken. En dit gaat natuurlijk super ver. Maar Arie vertelt aan ons dat dit een soort van optelsom is van, ik woonde gewoon in een huis. Daar had ik het naar mijn zin. Ik bel de politie. En ik raak mijn huis kwijt omdat hij is afgefikt. Zonder dat ik daar iets aan kan doen. Hè? In zijn ogen omdat hij op een gegeven moment de politie heeft gebeld. En waar moet ik dan nu naartoe? En dat kan hij eigenlijk niet verkroppen.
Hij zegt, ik heb mijn burgerplicht gedaan. Ik heb precies gedaan wat jullie willen. Waar jullie campagne voor voeren. Ik bel de politie. Vervolgens wordt mijn hele leven overhoop gehaald. En hij krijgt niet de hulp die hij zou willen.
Dat is zijn punt, ja.
Wat zegt de gemeente Os hierover, over deze zaak?
Ja, de gemeente Os zegt dat ze over persoonlijke en individuele zaken geen uitspraken kunnen doen. dat is voor ons natuurlijk ook een beetje lastig, hè? Want wij baseren ons voornamelijk op het verhaal van Arie. Wel ondersteund hier en daar met documenten, maar het blijft zijn verhaal. En dat van zijn advocaat. Maar de gemeente Os kan daar, zeggen ze, verder niet op ingaan.
En de politie, Openbaar Ministerie, al die autoriteiten die ooit hebben gezegd, wij moeten deze man gaan beschermen en hem dus nu dat programma hebben uitgezet.
Het Openbaar Ministerie stelt dat ze terughoudend moeten zijn als het gaat over het stelsel bewaken en beveiligen. Daar is misschien ook wel wat voor te zeggen. Ze zeggen wel dat ze in dit soort gevallen zeer zorgvuldig te werk gaan en dat wij ons aan gemaakte afspraken willen houden. Maar dat verwachten wij dan ook van de persoon in kwestie.
Want wat zegt dit verhaal?
Wat je ziet in vooral het zuiden van Nederland is dat mensen nodig zijn om die georganiseerde misdaad heen, om die georganiseerde misdaad ook aan te pakken. Tenminste, dat is wat burgemeesters al jaren roepen eigenlijk. En het opvallende is dat deze man nu zegt van ja, ik heb het een keer gedaan, maar ik zou het niemand aanraden. En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. 3 jaar geleden heb ik ook een verhaal gemaakt aan de andere kant van de provincie, waar ook iemand in datzelfde stelsel terecht kwam, die ook van vakantiehuis naar vakantiehuis werd gesleept eigenlijk. Die ook een getuige was richting een criminele groep in het zuiden. En die ook na afloop zegt, als ik dit had geweten, had ik het niet meer gedaan. En ik denk dat is niet het signaal, denk ik, dat de politie en justitie willen dat naar buiten komt. Want zij willen graag dat mensen die iets melden, dat die dat ook aanraden aan anderen om dat te gaan doen. Omdat dat, volgens hun althans, de methode is om dat probleem in Noord-Brabant aan te pakken.
Maar als je aan de andere kant niet kan garanderen dat ja, mensen veilig zijn, of ze zo'n beschermingsprogramma aanbiedt waarin iedereen eigenlijk doodongelukkig wordt, hoe ga je dat dan oplossen? Dan ontmoedig je mensen weer toch, als je dit soort verhalen hoort.
Ja, de vraag is wel of iedereen er ongelukkig van wordt, hè? We moeten wel ook het een beetje in perspectief plaatsen dat het is een stelsel, bewaken en beveiligen, waar je natuurlijk weinig mensen over hoort. Het is best bijzonder dat iemand daarover vertelt, hè, wat diegene heeft meegemaakt, omdat die dus bedreigd is geweest. Ja, dan is niet het eerste wat je doet, is de media zoeken. Ze moeten wel ons achterhoofd houden dat tegenover deze twee verhalen misschien ook een heel aantal mensen staan die wel heel gelukkig zijn met dat stelsel.
De mensen in getuigenbescherming waarvan je niks hoort, omdat ze dus waarschijnlijk goed beschermd worden.
Ja, dat moeten we wel in ons achterhoofd houden, dat dat in theorie mogelijk is.
Ik kan me inleven dat het voor iemand als Arie natuurlijk een verschrikking is. Je belt de politie, je doet je burgerplicht en vervolgens wordt je hele leven overhoop gehaald. Maar tegelijkertijd, als je in zo'n beschermingsprogramma terechtkomt, dat is nou eenmaal een ontzettend ingewikkelde situatie. Wat had hij gewild dat de autoriteiten voor hem hadden gedaan, wat ze niet gedaan hebben?
Ja, wat hij wilde is, en wil nog steeds, is een soort van stabiele plek waar hij ook nog een beetje zichzelf kan zijn. En vooral omdat hij zegt, ja, ik heb er niet zelf voor gekozen om in deze situatie te zitten. Ik zit hierin omdat ik heb jullie, zo ziet hij dat soms, hè, de politie geholpen. Zijn ding is om toch een plek te hebben waar hij zich thuis voelt. Hè? Een stabiele plek eigenlijk. Maar ja, van de andere kant is dat natuurlijk ook wel de uitdaging van zo'n stelsel. Om mensen die hun specifieke wensen hebben, om die op een zo goed mogelijke manier, 1, te beschermen. En 2, ook nog dat ze niet ontevreden worden. En dat botst natuurlijk soms met elkaar.
Er zijn soms consequenties van praten met de politie die ja, de autoriteit ook niet helemaal kunnen goedmaken.
Ja, dat kun je misschien wel zo zeggen, ja.
En hoe gaat het op dit moment met hem? Waar woont hij nu?
Het gaat op dit moment, niet zo heel goed met Arie.
Ik zit in 600 huis met mijn honden. Die liggen op 3 verschillende plaatsen. Het is gewoon in een bonk ellende. En er is ook geen vooruitgang.
Hij is nog steeds boos. En hij heeft zoiets nog steeds van, waarom zit ik in deze situatie?
Het is niet vol te houden, Richard. Echt, ik ben er nog gek van. Echt, jongen. Ik spring er s'nachts af, dus ik zit gewoon te schreeuwen. Zo gek ben ik ervan geworden.
Nou, wat in ieder geval wel zo is, dat er zijn mensen opgepakt voor de brandstichting in zijn huis. 3 mannen. Het is nog niet helemaal duidelijk van wie ze de opdracht hebben gehad, of dat ze het zelf hebben gedaan en waarom dan. Maar er zijn wel mensen die voor de rechter gaan komen omdat ze brand zouden hebben gesticht in het huis van Arie den Dekker.
En die moord, de reden dat hij in eerste instantie de politie belde, is die opgehelderd? Heeft bijvoorbeeld zijn getuigenis kunnen bijdragen aan het oplossen van dat verhaal?
Voor die liquidatie is op een gegeven moment iemand opgepakt. Die is ook weer vrijgelaten. Die zaak loopt nog en daar is nog niemand voor veroordeeld.
Is ook nog niet helemaal opgehelderd?
Wie weet, ooit nog.
Dankjewel, Bram.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.